Dan gaan wij nu eindelijk van start met het gesprek van deze week. En gewoontegetrouw beginnen wij met het begin en dat is met de voorstelling van de persoon. We hebben vandaag twee gasten in onze studio. Eerst en vooral hebben wij de man die ons op het idee heeft gebracht om eens aandacht te spenderen aan de wandelsport. En dat is de heer Carlos Ornelis uit Aalter, geloof ik. Hè?
Goedemorgen.
Goedemorgen, Carlos. Stel jij jezelf misschien even voor. Jij bent een wandelaar, dat kon de luisteraar iets vermoeden. Maar wat doe jij overigens in het dagelijkse leven?
In het dagelijkse leven ben ik lesgever praktijkhuisschilderen in een school voor buitengewoon secundair onderwijs te Machelen bij Deinze. Mm-hmm. Het is nu 8 jaar dat ik daar lesgeef aan allemaal jongens, ook meisjes op de afdeling. Dus die mentaal gehandicapt zijn, dat wil zeggen dus dat zij een IQ hebben lager dan 80.
Mm-hmm. En is dat voldoeninggevend werk om met die mensen te werken?
Dat is zeer voldoeninggevend. Het vraagt wel een ernstige inspanning, maar als men met die leerlingen iets kan bereiken, als men ziet dat ze opnieuw een stap vooruit gegaan zijn, dan geeft dat moed om de werken aan te vatten voor de volgende stap. Mm-hmm. Ik wil daarbij ook vermelden, dus het is niet omdat ze mentaal gehandicapt zijn, dat ze niet geschoold worden dus voor de arbeidswereld. Integendeel, dus ons onderwijs is ten zeerste naar de praktijk gericht. En momenteel is het zo dus dat onze leerlingen voor 3 weken op stage zijn, dus bij een patroon.
En wat doe jij dan concreet in de klas met die gasten?
Met die leerlingen, dus dat is opleiding tot huisschilder, wordt stap voor stap elke techniek bijgebracht die een huisschilder nodig heeft. Dat is van plamuren, over gaten stoppen, over werken met de verfrol, leren afzetten, dus leren schilderen langs een rechte lijn en zo, tot het behangen van gewoon papier, stof enzovoort.
En vanwaar dan, Carlos, jouw interesse voor het wandelen? Dat staat daar eigenlijk dan wel los van?
Dat staat er totaal los van, maar toch betekent het voor mij wel dus een zeer goede ontspanning. Ondanks mijn jeugdige leeftijd, zou ik kunnen zeggen. Dus sta ik toch al 14 jaar in de wandelsport. Ik ben daar eigenlijk toevallig mee in contact gekomen. Ik liep school bij de Broeders van Liefde in Aalter. En er was een organisatie van de Broeders van Liefde, dus in Eeklo. Mm-hmm. Op die manier kwamen wij met die publiciteit in contact. En ik moet eerlijk zeggen, ik was geen goede basketter. Ik was geen voetballer, ik was geen loper. Dus was wandelen voor mij eigenlijk wel de aangewezen sport.
Mm-hmm. Oké. Okay. Dan naast jou zit dan een gast die niet werd aangekondigd in het weekblad, want toen waren onze plannen en was onze structuur nog niet zo ver gevorderd van het programma, maar dan toch vandaag, omdat het over wandelen gaat, over sport gaat, over gezondheid gaat, hebben wij een kinesist uitgenodigd hier naar onze studio. Wij mogen om deontologische redenen, zo is het, niet uitpakken met namen, maar we vinden het dat, anderzijds ook weer niet zo interessant of zo leuk om u met de aanspreking Mr. X te gaan aanspreken. Daarom toch een voornaam. Wij mogen jou Danny noemen, geloof ik, hè?
Ja, dat klopt.
Danny, in de kinesietherapie, is daar nog altijd voldoende werk? Wordt het door de crisis ook niet moeilijker en moeilijker voor de kinesisten en voor de mensen om een echte, de verzorging te krijgen die zij verdienen? Hoe zit dat met die crisis zo en met die...
Voor het ogenblik wordt het heel moeilijk. Ten eerste omdat het aantal kinesisten heel groot geworden is. En ten tweede omdat de bijdrage van patiënten, het remhart, zodanig groot geworden is dat het heel duur wordt omdat de mensen zich nog zo kunnen laten verzorgen. Want voor het ogenblik met de maatregelen van minister De Haene wordt de geneeskunde wel tamelijk benadeeld. En hoe dat gaat evolueren, moeten we nog afwachten. Maar voor het ogenblik wordt het wel tamelijk erg.
Dat is dus de crisis die men nu letterlijk en figuurlijk aan de lijve gaat ondervinden.
Ja, en het is jammer genoeg dat terug de gewone mensen, de mensen die het meest nodig hebben met de kleinste inkomens, het meest getroffen worden.
Oké. Dat mag wel eens gezegd worden, denk ik, bij het begin van dergelijke uitzending. Nou, de voorstelling zit erop.
Ja, als we dan met wandelsport kunnen een aanvang nemen, alhoewel nog niet helemaal. Carlos was het, die heeft ons al iets meer verteld over zijn vereniging, over de vereniging waarbij hij dus aangesloten is. Een vereniging uit Aalter, heb ik begrepen. En die is ergens ook nog gestructureerd in een bond. Een overkoepelende organisatie, als ik dat zo mag noemen. Maar Carlos, die weet er heel veel meer van. Als Patrick de micro draait, tenminste.
Ja, dus als vereniging kunnen wij alleen absoluut niet bestaan. Wij hebben daarvoor een federatie nodig. Wij als wandelclub zijn gestart in 1971, de federatie is er pas gekomen in 1972. Daarmee dus hebben wij als club er zeer veel kunnen toe bijdragen tot de opbouw dus van de bond. Hij noemt de Vlaamse Wandel- en Joggingliga, dus hij heeft een tweeledige doelstelling, promotie van het wandelen, promotie van het joggen. Een belangrijke taak bijvoorbeeld voor zo'n bond is het uitgeven van een kalender, waarin alle organisaties van de ongeveer 85 clubs die aangesloten zijn, afgedrukt staan. Die wandelkalender, dat is het rode boekje van de wandelaar, dat wordt wekelijks gecontroleerd. Waar kan hij naartoe? Waar heeft hij een aanbod op gebied van natuur enzovoort? De federatie is er ook belangrijk, niet alleen voor de club, maar ook voor de gewone wandelaar. Want hij zorgt voor de sportbondverzekering. Elke wandelaar, aangesloten bij een VWJL-club, geniet dus van die verzekering. Niet alleen een verzekering tegenover derden, dus, maar ook persoonlijk. Als men op een wandeling zijn been breekt, dan wordt het loonverlies, de mutualiteit niet terugbetaald en zo, wordt gedekt door die verzekering. Ook voor de inrichtende club is ze belangrijk, want als wij starten vanuit een zaal, daar is een kapitaal mee gemoeid en veronderstel niet eens dat daar brand zou uitbreken. Wel, die verzekering dekt bijvoorbeeld ook dat brandrisico.
Mm-hmm. Dus jullie als VZW de lachende wandelaars zijn dus aangesloten bij die bond, die dus ook zijn maatschappelijke zetel heeft in Aalter.
Ja, dus Aalter is altijd een van de belangrijkste wandelclubs geweest en Aalter heeft altijd over een aantal mensen beschikt, dus die de bond een zeer warm hart toedroegen. Het is van bij de oprichting dus dat de ondervoorzitter een Aalternaar is. En sinds 1974 is de penningmeester van die bond dus ook een Aalternaar.
En de wandelsport als dusdanig, die is ontstaan, dacht ik, als ik u goed begrepen heb, in de streek Eeklo, de streek van Eeklo. En in de jaren 60, geloof ik, hè?
Ja, dus eind de jaren 60. Hoe men ertoe gekomen is, weet ik niet. Daarvoor zou ik eens contacten moeten leggen. Dus hadden de Broeders van Liefde in Eeklo hun te voet door het Meetjesland. Ik ben er zeker van dat elke Meetjeslander die nu tussen de 25 en de 35 jaar is, dat die ooit eens deelgenomen heeft aan zo'n te voet door het Meetjesland. Mm-hmm. Dat waren werkelijk reuze organisaties. Ik spreek dus van 15 jaar terug en men had op één dag 2000 wandelaars. Op zeker ogenblik heeft men dat dan uitgebouwd naar een tweedaagse en men kwam aan cijfers tussen de 3000 en de 4000 wandelaars. Cijfers die de mensen nu nog altijd aanspreken, die enorm zijn. Dus dat er van zo'n groep eigenlijk zo'n uitstraling kan uitgaan.
Wat wel belangrijk is bij jullie vereniging, bij jullie bond, dat is dat er geen competitiestrijd dus is. Hè? Dus gewoon dus recreatief wandelen.
Ja, dus het competitieelement wordt volledig uitgesloten. In die zin dus dat er bij elke organisatie zijn er glijdende starttijden. Dit wil zeggen, er worden bijvoorbeeld afstanden geprogrammeerd, 6, 12 en 20 kilometer. Wel, voor al die afstanden kan men vrij starten, bijvoorbeeld van 8:30 tot 3:00. En men start dus wanneer men wil, 8:30 voor een 6 kilometer of kort na de middag bijvoorbeeld nog voor een 12 kilometer. Men wandelt die aan het tempo dat men zelf wil, er is nergens tijdsopname enzovoort. Er is natuurlijk niemand die zegt dat de wandelaar er geen stukje competitie met zichzelf kan van maken, want het mag toch ook niet uit het oog verloren worden dat er gewandeld wordt om de conditie op peil te houden, zo mogelijk de conditie te verbeteren.
Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom de wandelsport zo'n succes kent de laatste tijd.
Het is een sport met een zeer lage drempel. Als men beschikt over een regenjasje en een paar schoenen, dan kan men de baan op. Ook het financiële aspect is daarbij niet uit het oog te verliezen. Voor een inschrijfgeld van 20 of 30 frank heeft men een ganse namiddag plezier, laat ons zeggen. Komt men in contact met andere mensen. Geniet men vooral van natuur dus, want een wandelaar mag zeker en vast niet aanzien worden als een verwoester. Het is veel eer iemand die de natuur beschermt, die nog oog heeft voor wat er leeft in en om ons.
Mm-hmm. En men kan er ook nog iets leren in sommige gevallen. Dus het toeristische aspect komt ook in sommige gevallen aan bod.
Ik zou niet zeggen in sommige gevallen, ik durf bijna zeggen in alle gevallen, want niemand is beter gids in eigen streek dan de persoon die er woont. Mm-hmm. En een wandelaar zeker een bestuurslid van een wandelclub, die loopt altijd met zijn ogen open. Die probeert nieuwe mooie plekjes op te speuren. Als die gemeente of die stad of die streek een bezienswaardigheid geeft, dan zal hij altijd proberen in de mate van het mogelijke een parcours, een omloop uit te tekenen die die merkwaardigheid bezoekt. Bijvoorbeeld waren wij zo vorig jaar in Ivoos, niet zo ver van Luik. Daar ligt een grot die bijna op geen enkele toeristische folder vermeld staat. Maar die wandeling liep erdoor en dat was voor de wandelaars werkelijk een ontdekking. Zij zagen daar de stalagmieten en de stalagmieten. En men moet niet altijd naar Han gaan of naar die grote plaatsen om iets te zien. Mm-hmm. Dus het toeristische aspect zeer, zeer belangrijk bij het wandelen.
Misschien dat we ook eens kunnen overstappen, Patrick, naar medische aspect. Wandelen is gezond, wordt altijd gezegd. Dat is waarschijnlijk ook wel zo. Danny die weet daar hoogstwaarschijnlijk wel iets meer over. Is wandelen zo gezond?
We gaan eerst moeten zeggen dat wandelen wel gezond is. Want het is een sport die gans het lichaam erin betrokken wordt. Mm-hmm. We kunnen het op drie punten indelen. Het heeft invloed op de spieren. Dus alle spieren van het lichaam worden erin betrokken. Hoofdzakelijk de benen, maar ook de armspieren en de romspieren worden erin betrokken. Het tweede punt waarop wandelen een grote invloed heeft, is op de bloedsomloop en de ademhaling. Wanneer dan men van het principe uitgaat dat een spier werkt, heeft hij voedingsstoffen nodig. Mm-hmm. Dus de voedingsstoffen die aangevoerd worden om een spier te doen werken, en we zitten hoofdzakelijk in de zuurstof. Mm-hmm. Dus de zuurstof die aangevoerd wordt, komt via het bloed en de spier. Dus om een spier goed doen werken, moet dus de bloedcirculatie goed werken. Mm-hmm. En ook de ademhaling. Dus normaal gezien moet dus het hart meer werken wanneer dat je aan het wandelen bent, omdat je meer zuurstof naar je spier voert, dus dat bloedcirculatie gestimuleerd wordt. Dus om voldoende zuurstof in je bloed te krijgen, wordt ook het ademhalingsstelsel gestimuleerd. Dus ga je longen ook beter doen functioneren. Dus in feite is het een gezonde vorm van sport beoefenen. Want zowel spieren, mm-hmm, bloedcirculatie en longen worden beïnvloed.
Mm-hmm. Danny, in jouw praktijk ga jij mensen soms aanraden om af en toe eens een wandeling te maken?
Je kan dat bij verschillende groepen van patiënten aanraden.
Voor wie is wandelen nu bijvoorbeeld zeer aangewezen?
Je kan bijvoorbeeld zijn bij oudere mensen. Mm-hmm. Omdat ze al een vorm van passief leven leiden. Dus wanneer dan men een passief leven leidt, wordt de ademhaling en bloedcirculatie weinig gestimuleerd. Dus die mensen staan op van 's morgens uit hun bed en meestal zijn ze dan de hele dag in zitten. Dus wanneer dat je hen zegt, ga je eens wandelen, dan gaat de bloedcirculatie gestimuleerd worden en de ademhaling, dus gaan ze langer fit blijven. Mm-hmm. Een tweede groep van mensen is dan bijvoorbeeld iemand die een verlamming gehad heeft. Mm-hmm. Dus terug voor zijn spieren te bevorderen, ook ademhaling, bloedcirculatie. Mm-hmm.
Danny, ik ga nu meteen eens over naar Carlos. Je zegt daar bejaarde mensen, mensen die aan het prevalideren zijn. Carlos, kunnen die bij jullie terecht? Stel een man van 70... Kan die terecht bij de lachende wandelaars? Kan hij nog mee?
Die
want die gehandicapt
wandelaar
is, kan hij mee optrekken met jullie?
Ja, dat is zeker en vast geen probleem, want wij rekenen het tot een punt van eer de kans te geven aan die mensen, dikwijls kansarme mensen, mm-hmm, om met ons mee te wandelen. Wij zorgen of eenzaten, zoals men ze zo graag noemt, proberen wij op de meest sociale manier te integreren in onze wandelclub. Maar dus ook de mensen die om een of andere manier gehandicapt zijn in het zich voortbewegen, mm-hmm, geven wij ten volle de kans om met ons mee te wandelen. Ik heb een dame in het hoofd, zij heeft een hersenbloeding gehad voor 2 jaar. Na een zeer, zeer lange herstelperiode kan zij met behulp van een kruk opnieuw wandelen. Ze heeft zich lid gemaakt van de wandelclub op aanraden van haar dokter. Mm-hmm. En in het begin wandelde zij een 6 kilometer... en zij deed er 3 uur over. En momenteel is zij zodanig geëvolueerd en voor een stuk kunnen wij zeggen gerevalideerd, dat zij een 12 kilometer aan kan in juist diezelfde 3 uur. Ten eerste is dat voor haar zeer goed om de ontwikkeling en het behouden van de nog goed werkende spieren te verzekeren. En ten tweede natuurlijk ook voor haar algemene fysiek welzijn dus.
Goed, en om ons toe te laten, even van ons aperitief te nuttigen of te tippen, gaan wij een stukje muziek op jullie en op de luisteraars loslaten.
En dat was On The Road Again. En wat mij een beetje opviel voor deze plaat, dat was dat onze kinesitherapeut Danny zei dat wandelen een aangewezen sport is voor oudere mensen. Dus voor mensen 60-plussers die dan misschien 's morgens lang slapen en zoals hij zei, dus heel de dag in een zetel zitten. Maar dat geldt niet alleen voor die klasse van mensen, dacht ik, als ik aan de bijna of honderdduizenden ambtenaren denk. En al de andere bedienden, of bediendes, die dan ook dagelijks van 8 tot 4 achter hun stoel of achter hun bureau zitten op hun stoel. Dan kunnen zij dat ook best gebruiken, dacht ik. Een beetje beweging, een beetje wandelen, ook misschien andere sporten. Er is ook trouwens gezegd in de voorbereiding dat wandelen een gezinssport was. Dus een sport uitstekend geschikt voor het ganse gezin, waar zowel dus moeder, vader en kinderen aan kunnen deelnemen.
Jan, het grote voordeel van het wandelen dus is dat er geen opgelegd tempo is. En ook geen vastgestelde starttijd. Dus iedereen kan het voor zichzelf regelen een wandeling te doen die binnen zijn mogelijkheden ligt. Het is dan ook voor de ouders geen zware opdracht om met de kinderen van 4, 5, 6 jaar een korte, kleine wandeling te doen. Automatisch zal het dan ook zo zijn dat die kinderen, die ouders, zullen groeien naar een iets langere afstand. Alhoewel dat zeker en vast dus niet binnen onze bedoeling ligt om de mensen te stimuleren naar 20, 40 of zelfs wandelingen tot 100 kilometer. Dat is zeer belangrijk en dat is ook het punt waarvan, of waarom het wandelen zoveel voor heeft, volgens mij toch, op het wielertoerisme. Er schuilt ook zeer weinig gevaar in. Men heeft, of men wandelt altijd langs zeer rustige wegen. Langs de autostrade of langs de snelweg kan men altijd wandelen. Maar die wandelclubs die zoeken altijd zeer rustige wegen op. Die kinderen die leggen eigenlijk een 6 kilometer al spelend af.
Mm-hmm. Zijn dus ook meestal eigen streken die jullie gaan verkennen? Eigen streek?
Wij als wandelclub organiseren dus wel een 20-tal wandelingen in alter of directe omgeving. Ten einde dus ons leden de kans te geven regelmatig in hun eigen gemeente te wandelen. Dus want het is zo dat je die wandelclub in 2 stukken kunt verdelen. Wij hebben daar een stuk echte wandelaars die bijna elke zondag gaan wandelen. Maar wij hebben daar ook een groot gedeelte gezinnen die we eigenlijk meer gelegenheidswandelaars zouden noemen. En die enkel dus deelnemen als wij organiseren in alter of zeer dichte omgeving. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat onze organisaties enkel openstaan voor aangesloten leden. Iedereen is daar welkom. Ook de niet aangesloten wandelaar, ook de wielertoerist die zin heeft om een keer een wandeling te doen. Al die mensen zijn bij ons welkom.
Mm-hmm. Carlos, die wandelingen die gaan door zoveel mogelijk nog ongerepte natuurgebieden. Maar regelmatig wordt er ook een bezienswaardigheid ingelast. En ik heb daar al enkele voorbeelden aangehaald, ook in de voorbereiding. Wat kan dat zo allemaal zijn?
Bijvoorbeeld in 1979, het is natuurlijk al 5 jaar geleden, hebben wij de Nationale Wandeldag ingericht in Aalter. Daar waren toen 5.122 wandelaars, een onvoorstelbaar pak. En dan hebben wij de toelating gekregen van de eigenaars van het kasteel De Grunne om met al die wandelaars, stel het u voor, 5.000 door dat kasteel te wandelen.
Staat er nog?
Dat kasteel staat er nog en het parkei moest wel eens duchtig geschrobd worden de maandagmorgen. Maar voor alle wandelaars was het een fantastische belevenis. Er zijn toen foto's van verschenen in de krant, waar je de wandelaars zo door het salon ziet gaan. Ze passeren dan voorbij een eethoek in Louis XV-stijl, de tafel volledig gedekt. Daar hebben zij werkelijk van genoten. Zo hebben wij bijvoorbeeld ook vrijdag 29 juni een wandeling in Bachten bij Deinze. En wie van jenever houdt, die kent zeker en vast de filiers, als wij dat hier mogen noemen. Een van de weinige resterende landbouwstokerijen in Vlaanderen. En als wandelclub, samen dus met de culturele kring van Bachten, zijn wij erin geslaagd om toelating te krijgen tot het bezoek aan die stokerij. We zien er de stookkolom, de gistbakken en natuurlijk de apotheose. Dat moet worden het proeven natuurlijk van die fijne jenevers.
Jullie gaan dus in bus terug, geloof ik. Of ook al wandelend, gaan jullie al wandelend terug?
Wij hebben het op het einde van de wandeling geprogrammeerd. U mag niet vergeten, een wandelaar geniet graag van de natuur en jenever, dat is ook een natuurproduct.
Zo mogen wij het horen. We gaan terug even oversteken naar Danny. Als ik nou wil gaan wandelen, kan ik dat doen met de schoenen die ik nu aan heb? Of moet ik daar toch een aantal voorzorgen voor nemen?
Ja. Het is wel aangenaam van goed schoeisel te dragen. Dus schoeisel die een zekere verluchting bezorgt aan de voet. Dus we moeten vooral zorgen dat de voet niet te vochtig wordt. Want wanneer dat de huid vochtig is, dan wordt hij heel gevoelig. En heel vatbaar voor kwetsuren zoals blaren. Dat is wel het grootste probleem. Om dat te voorkomen, kunnen we de voet en, met talk behandelen. Eventueel twee paar kousen aandoen. Voor de schoen moet je ook opletten dat ze niet te nauw zitten. Dat ze niet te veel spannen. Want spannende schoenen verhogen hun druk op bepaalde plaatsen. En zijn dan de oorzaak van de zogenaamde ekstrogen of de lekdoorns. Mm-hmm. Dus je moet vooral letten op ruime schoenen. En schoenen die een voldoende ventilatie geven aan de voet. Mm-hmm. Dus dat hij niet te vochtig wordt. En eventueel ook met een goede zool. Voor de voedsel beter te beschermen. Mm-hmm. Wanneer dat je op in natuur loopt, het is altijd niet een mooi voetpad dat je volgt.
Ja. En voor de wervelkolom, moet men daar ook iets voor doen? Is dat dan ook, of ja, goede schoenen, is dat ook van belang daarvoor?
Well, ja. Het is nooit goed, bijvoorbeeld, voor de wervelkolom, nu dat je dat aanhaalt, bijvoorbeeld de vrouw die alle dagen of dagelijks met hoge hakken lopen. Dat is niet gezond voor het lichaam, want het zwaartepunt wordt verlegd en de wervelkolom wordt daardoor wel veel belast en de uithouding in de lend wordt te groot. En dat kan wel later veel problemen veroorzaken. Maar iemand die gaat wandelen, draagt over het algemeen wel platte schoenen. Mm-hmm. Dus de wervelkolom zit daar wel niet vanaf wanneer dat je gaat wandelen.
Is er ook een speciale of een specifieke verzorging nodig na de wandeling?
Ja, na de wandeling, wanneer dat je eventueel blaren hebt, zou ik kom bij in principe is ze niet openstappen, maar wel met roodsel behandelen als ze opdrogen. Maar wanneer dat je ze openmaakt, loopt het gevaar van gemaakt oude wonderken. Dus hij het gevaar altijd dat nog een infectie optreedt en dat eventueel verzweert.
Mm-hmm.
Wanneer dat je vermoeid bent, een warm bad doet altijd deugd. Want wanneer dat je warm water gebruikt, zet je de bloedvaten open. Dus de bloedcirculatie wordt terug gestimuleerd. En zo worden de afvalproducten die aanwezig zijn in de spieren, door de inspanning die je geleefd hebt, worden ze beter verwijderd. En het werkt ook kalmerend.
Mm-hmm.
Ten derde kan je nog eventueel een massage geven. Dat ook de bloedcirculatie stimuleert. Dus de afvoer van de afvalproducten terug stimuleren. En het werkt ook psychologisch is het aangenaam.
Dus naast deze kleine nadeeltjes, zijn er geen echte nadelen waarvan je zegt, wandelen pas op voor dit of voor dat?
Ik zou dat geen nadelen noemen, wanneer dat wij een, om het even wat je doet.
Ja.
Vanaf dat je een inspanning gedaan hebt, zet je met de afvalproducten op hoop. Het is een vorm van, het is normaal, vanaf dat je iets doet, heb je afvalproducten. Vanaf dat iets gebeurt, dus dat je een verbranding hebt, zet je met afvalproducten en die moet je trachten te verwijderen. Normaal gezien, in ons dagelijks leven, hebben we continu een verbranding. Maar wanneer dat je een inspanning doet, dan wordt die verbranding gestimuleerd op dat moment. Verhoogt die.
Mm-hmm.
Dus wordt de ophoping van de afvalproducten ook hoger. Dus dat is nog, doet wel deugd wanneer dat je dan gewand hebt, dat je iets doet om ze vlugger te laten verwijderen.
Mm-hmm.
Maar noodzakelijk is het niet. Want normaal gezien, de volgende dag is dat terug genormaliseerd. Het eerste nadeel dat je kan hebben, wanneer dat niet gewoon zit, dat je stramme spieren hebt, maar anders is het ook al.
Mm-hmm. Misschien terug over naar Carlos. Iets wat ook bij de voorbereiding aan bod is gekomen, is de service die jullie als lachende wandelaars bieden aan de wandelaars. In tegenstelling soms met andere verenigingen, ook over de grens, waar de service niet zo optimaal is.
Ja, dus wij hebben het wandelen geleerd in Nederland en elke Vlaamse wandelaar, laat ons zeggen, weet dat uit ondervinding, dat een wandeling hier bij ons beter georganiseerd is dan een wandeling in Nederland. Hoe hard dat misschien ook kan klinken voor die mensen. Maar eigenlijk liegen de cijfers er niet om. Wij zijn amper 15 jaar bezig in Vlaanderen met wandelsport en wij staan veel verder bijvoorbeeld dan de wandelsport in Zeeuws-Vlaanderen. Ik kan me daar bijna geen enkel wandeling voorstellen waar 1500 tot 2000 wandelaars op afkomen. Maar over service gesproken dus, u start bij ons voor een wandeling en dan mag u ervan overtuigd zijn dat u om de 6 à 8 kilometer een controlepost hebt. Controlepost is misschien een groot woord, ik noem het veel eer een bevoorradingspost. De mensen hebben er de kans om eventueel een verfrissing te nemen. Mm-hmm. Veelal wordt er iets gratis uitgedeeld. Soms zitten daar Rode Kruismensen die mensen met problemen kunnen verzorgen. En een niet te onderschatten punt voor de dames dus een toilet. Voor de heren vormt dat geen probleem, maar de dames die zijn daar werkelijk mee gediend.
Ja.
Het is anders wel vervelend, dat begrijpt u.
Wat je ook nog zei bij de voorbereiding, dat was dat de wandelsport vroeger, in tegenstelling met nu, meer bedreven werd door een lagere klasse, als ik dat een beetje oneerbiedig mag zeggen. Waar dus nu meer en meer intellectuelen daaraan deelnemen.
Ja, dus de wandelsport is nog altijd grotendeels dus de sport van de gewone man. Ze heeft een zeer lage drempel, er is zeer weinig nodig om te kunnen wandelen. Mm-hmm. Maar men kan tegenwoordig geen krant openslaan, naar de radio luisteren of tv bekijken, of het wordt ons op het hart gedrukt. Mensen, beweeg, mensen, kom naar buiten, stap uit uw luie zetel en trek erop uit, het zij met de fiets, het zij te voet. En steeds meer intellectuelen, dus mensen met een iets hoger diploma, laten we zeggen, die treden ook toe tot die wandelclub. Ik weet bijvoorbeeld, bij ondervinding uit Aalter, dus hebben wij zeer veel inwijkelingen. Mensen die daar komen wonen zijn, wegens beroepsomstandigheden. Wel, via onze wandelclub leren zij hun gemeente kennen. En ook de gemeentes daar rond. Want wij organiseren een keer in Kleid, wij komen eens naar Knesselaar, wij gaan eens naar Bellen, wij gaan eens naar Hansbeke. Zo leren zij eigenlijk op een aangename manier, en ook alweer in gezinsverband, die ganse gemeente kennen.
Hoe komt het eigenlijk dat die sport, die wandelsport, vroeger mindere weerklank vond bij de intellectuelen? Hebt u daar een reden voor?
Ik zou moeten spreken dus van een zekere sensibilisering voor dat gebeuren. Een wandeltocht is eigenlijk een wandelende publiciteit voor onze vereniging. Als men een omloop uitzet van 20 kilometer of een van 6 kilometer, dan voeren die mensen 6 of 20 kilometer publiciteit voor ons. En hoe gebeurt het dan? Ja, men ziet iemand van twee straten verder die deelneemt aan die wandeling. En dan wordt er in de week nadien wel eens van gesproken. Zeg, wat heb je daar gedaan? Hoe komt dat bij die wandeling? Viel dat mee en zo? En meestal, bijna alle mensen hebben een zeer positieve ervaring over dat wandelgebeuren. En zo groeit dus die groep van intellectuelen die... Dat is de één reden. Misschien kan de stuwing ook van onderuit gebeuren. In die zin dus dat er veel werknemers, gewone arbeiders, noem maar iets, van Beekhard Aalter, aangesloten zijn bij de wandelclub. En dat zij daardoor, of dat zij daarover praten, ja, tegen hun chef en zo. En op die manier raakt die ook veelal wel eens betrokken bij de zaak.
Dus de deelnemers zelf vormen de grootste reclame dus voor uw vereniging?
Ja, het zijn die mensen die de geest en het enthousiasme van onze wandelvereniging uitdragen. Want het kan niet ontkend worden dus dat de wandelsport een sport is waarin zeer veel sociale contacten gelegd worden. Als men een wandeling doet, dan heeft men ruimschoots de tijd, ruimschoots de kans om met iemand te praten. Men komt zeer veel mensen tegen die men niet kent, mensen met andere interesses, en zo kan men ook zeer veel leren van elkaar. Want als wandelaar is men nooit buiten adem, men gaat nooit buiten zijn eigen mogelijkheden.
Mm-hmm.
En daardoor dus, ja, krijg je echt zoveel kansen.
Goed, terug over naar de muziek.
Ja, we gaan ons laatste luikje aanvatten, want het is weer al 11:50 geworden. Geren, Carlos, Danny, wij hadden het zo even al over het sociale aspect van het wandelen. Men komt in contact met andere mensen, men kan tussen het wandelen door dan toch eens een babbeltje slaan met vrienden of zo. En dat brengt mij op het psychologische facet van de hele zaak. De stress die onze maatschappij en ons leven dan toch de laatste tientallen jaren in steeds toenemende mate teistert. Kan dat een remedie zijn, het wandelen, om dan toch voor jezelf een beetje meer ontspanning, een beetje meer rust te zoeken? Jullie idee daarover?
Ja, ik moet zeggen dat het wandelen dus ten zeerste de stress tegenwerkt, want wij weten het uit ondervinding, als men afgeleid is, bijvoorbeeld door het praten met andere mensen, vergeet men misschien wel eens zijn zakelijke zorgen of zijn huiselijke zorgen. Op die manier dus is wandelen zeker en vast ontspannend. We wandelen ook zeer veel in de natuur. Het zal u wel bekend zijn. Maar dus groen is een rustgevende kleur. Dus door 8 zo'n namiddag in de natuur rond te toeven, daar kom je als een ander mens uit de voorschijn. Heb je werkelijk nieuwe ideeën opgedaan? Is de geest gezuiverd van ja, alle zaken die het leven soms wel wat lastiger kunnen maken? Ergens is er ook dus een wetenschap, een stelling die zegt dus dat de fysieke inspanning de beste psychische ontspanning is. Dus ook nog maar eens een punt, niet alleen belangrijk voor het wandelen, maar kan zelfs zeggen dus voor alle sporten.
Mm-hmm. En word jij dat vaak gewaar dat mensen ook om die reden meer en meer tot wandelen toekomen?
Ja, het is zo dat iedereen, er wordt aan iedereen een arbeidsritme opgelegd dat steeds maar hoger ligt. Mm-hmm. En daarom zoeken de mensen dus hun toevlucht in een vorm van ontspanning. De tijd dat de zondagnamiddag doorgebracht wordt voor de televisie, die is lang voorbij. De mensen willen echt terug actief bezig zijn. En een factor die eigenlijk ook wel in ons voordeel speelt, dus is het steeds maar kleiner worden van de werktijden. De mensen krijgen steeds maar meer vrije tijd. En waar zij vroeger maar amper tijd genoeg hadden om hun tuintje te onderhouden, hebben zij nu plots, of door de evolutie eigenlijk, een halve dag meer vrij per week. En die kunnen zij dan gerust inleveren voor sport. Dus voor ons mag de werktijdvermindering gerust nog een tijdje doorgaan.
Dat de wandelsport een opbloei kent, dat kun je, dacht ik, bewijzen met enkele cijfers, Carlos.
Ja, ik heb hier enig cijfermateriaal mee. Zo telde onze vereniging in 1979 397 leden. 2 jaar later waren het er al 632 en voor dit jaar hebben wij reeds meer dan 800 leden. Dat wil dan ook zeggen, als wij een wandeling in Aalter organiseren, dat we gemakkelijk 350 tot 400 leden hebben, welke dus actief deelnemen aan dat sportgebeuren. Het bewijst ook meteen natuurlijk dat als men lid is van een wandelclub, men geenszins verplicht is van te wandelen. Als wandelclub hebben wij als taak dus de wandelsport te promoveren. Wij doen dat door het organiseren. Maar niemand is verplicht, dus wij informeren zoveel mogelijk via ons tijdschrift, via krantenartikels enzovoort. Mm-hmm. Niet alleen dus het aantal leden is gestegen, maar dus ook het aantal deelnames van onze leden. 800 leden, vorig jaar 730, die waren goed voor een totale deelname van 10.058. Als men dat deelt dus door 52, het aantal weekends, want er kan ook gewandeld worden op vrijdag en zaterdag, dan komt men tot ongeveer 200 clubleden die wekelijks op stap gaan. Dat is een zeer groot cijfer. Ik maak graag de vergelijking met voetbalploegen. Ik zag, er zijn veel voetbalploegen die niet zoveel supporters hebben.
Mm-hmm. Hoeveel deelnemers, wandelaars zijn er uit Maldegem, Carlos?
Maldegem, daar tellen wij ongeveer een 15-tal leden.
Dat is dus geen sterke inbreng van Maldegem.
Ja, maar enerzijds dus is die te verantwoorden door het feit dat de maatschappelijke zetel van onze vereniging in Aalter is. Wat niet uitsluit dus dat mensen van buiten Aalter lid kunnen worden. Maar ook dus opnieuw die wandelende publiciteit. Voor ons als vereniging is het zeer moeilijk dus om een wandeling te organiseren. Start in Aalter. En dan Maldegem te bewandelen.
En ook dacht ik dat er in Maldegem zelf wel enkele verenigingen zijn die sport beoefenen. Dat dacht ik toch.
Ik weet wel dat het Groencomité regelmatig zijn geleidewandeling inricht.
Nee, er zijn ook, dacht ik, wandelclubs in Maldegem. Ik denk bijvoorbeeld aan, ik kan er niet juist op de naam niet komen, maar er zijn, dacht ik, toch wel clubs die zich specifieren in wandelen.
Denk het ook, ja.
Ja, er zijn natuurlijk een aantal verenigingen die naast andere activiteiten ook het wandelen op hun programma hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan vakantiegenoegens.
Smokkelaars onder andere.
De smokkelaars, dat kan misschien een afdeling zijn van de Vlaamse Wandelaarsbond, die naast culturele activiteiten ook het wandelen in een programma zetten. Maar wij als vereniging hebben dus enkel en alleen als doel het promoveren van het wandelen. Dat is onze enige doelstelling en daar proberen wij dan ook een maximale kracht voor aan te wenden om die sport dus te laten hoogtij vieren, als we het zo mogen noemen.
Mm-hmm. De luisteraars vragen zich misschien af waarom wij niet eerst en vooral onze eigen Maldegemse verenigingen, in casu wandelverenigingen, aan bod laten komen. Maar nu, beste mensen, het is zo dat de Lachende Wandelaars uit Aalter een van de weinige organisaties zijn die zelf eens een stap hebben gedaan om in dit programma iets meer te zeggen over hun vereniging, over de sport in het algemeen. En dit appreciëren wij ten zeerste. En vandaar ook, die mensen komen uit Aalter en krijgen dan meteen ook de voorrang daarvoor. Dus wij danken hen ook voor de interesse en voor de bijdrage om dit programma dan toch meer te stofferen met interessante onderwerpen. Dit terzijde. Ik denk dat wij zowat aan het einde toe zijn.
Misschien kan Carlos nog een paar activiteiten opnoemen van zijn vereniging in de toekomst.
Ja, dus onze eerstkomende activiteit is nu vrijdagavond, 13 april, als ik me vergis. Dan starten wij om 7 uur, om 19 uur 's avonds, vanuit Zaal Ter Grotte in Kleid voor een geleide wandeling over 6 en 10 kilometer. Een geleide wandeling wil niet zeggen een wandeling met veel uitleg. Nee, wij wandelen niet sneller dan 5 kilometer per uur. Dus wij maken er echt een gezapige wandeling van, een soort promotiewandeling van de Lachende Wandelaars, dus hier in Kleid, ingericht dus door de Maldegemse kern van onze verenigingen. Mm-hmm. U betaalt daarvoor een inschrijfgeld van 20 frank. Daarvoor bent u door ons verzekerd en ontvangt u onderweg nog een versnapering. We hebben de meest rustige kant natuurlijk uitgezocht van Maldegem. De omlopen gaan door Burkel en het zo wel bekende Vossenhol.
Mm-hmm. Misschien uw telefoonnummer of adres als mensen interesse hebben?
Mensen die interesse hebben voor het wandelen, die kunnen dus steeds bij mij terecht. Dat is in de Hooyestraat 16 te Knesselaren. Ik ben ook telefonisch te bereiken op het nummer 091 74 26 35. Of het nummer, alweer 091 74 22 88. Ik zou u wel vragen natuurlijk van niet onmiddellijk te telefoneren. Deze namiddag is mijn wandelnamiddag, maar deze avond na 8 uur ofwel morgen namiddag, dus na 5 uur, ben ik zeker en vast te bereiken voor alle informatie. Mensen die graag een proefnummer hebben van ons tijdschrift De Wandelkrant, die hoeven maar eens te telefoneren of te schrijven. Wij sturen hen onmiddellijk enkele nummers op.
En wie het nummer niet meteen mocht hebben genoteerd, kan ook gewoon bij ons terecht. Dan spelen wij dat door aan Carlos.
Waarvoor dank.